Wij willen vanavond het woord van God in het Bijbelboek Rut openen. De gemeente die in het Oude Testament voorkomt, daar zijn natuurlijk, als je er eenmaal zicht op krijgt, veel meer voorbeelden van te vinden. Maar in het Bijbelboek Rut vinden we daar ook één voorbeeld van. Al moeten we daar natuurlijk wel enigszins de geschiedenis kennen, maar ik denk dat de meesten van jullie wel het verhaal van Rut kennen. Een love story with a happy end, zeggen we dan uiteindelijk. Hè? Ja. Maar goed, het begon allemaal niet zo mooi, want kort gezegd, de geschiedenis waar het om gaat is dat uiteindelijk een loster is die eerder dan Boas, de losser die verzocht werd om te lossen, het recht had om de lossing uit te voeren, maar dat hij dat aanvankelijk wel wilde, maar omdat dat dan ook inhield dat hij met Rut zou moeten trouwen, kon hij dat niet doen, omdat hij dan zegt, dan zou ik mijn erfdeel tekort doen of verderven zoals hier staat. En dat heeft alles van doen met een gemeentelijke waarheid. We zullen eerst de grote lijn even wat bekijken. We beginnen in Rut 2. Want Elimelech en Naomi, dat zijn dan de ouders met hun beide zonen Machlon en Chilion, zijn genoodzaakt om uit te wijken naar Moab vanwege de hongersnood die in het land was. De geschiedenis heeft plaatsgehad in de tijd van de richteren, staat erbij. Dan was er ook geen koning in Israël. Heeft ook al een aanduiding natuurlijk met betrekking tot de bedeling waarin wij leven. Want de werkelijke koning in Israël die moet nog steeds komen. De wederkomst van de Heer luidt ook in dat hij de koning van Israël zal zijn. En dan zit je dus ook al in de tijd waarin de onderbreking plaatsvindt. Maar los daarvan, ze zullen de hoofdzaken doen. In hoofdstuk 2 vers 1 staat dan. En Naomi nu had een bloedvriend van haar man. Een man geweldig van vermogen, van het geslacht van Elimelech en zijn naam was Boas. Wat was er intussen gebeurd? Wel, ze waren uitgeweken naar Moab en daar hebben ze uiteindelijk 10 jaren lang hun tijd doorgebracht. En in die tijd overleed Elimelech, de man van Naomi. En ook in die tijd zijn Machlon en Chilion gestorven nadat ze allebei zelf ook een vrouw hadden verkregen in Moab. Chilion kreeg dan Orpa en Machlon die trouwde met Rut. En ja, het verhaal is dat ze dan na 10 jaar horen, tenminste Naomi hoort ervan, dat er weer voeding is in het land. Dus wilden ze terugkeren naar Bethlehem, Efrata, waar ze vandaan kwamen. En ja, zij had natuurlijk heel veel verdriet meegemaakt in die tijd en de naam Naomi, die betekent eigenlijk de liefelijke. Maar ze zegt, noem mij voortaan maar Mara en dat heeft met bitterheid van doen. En dat kun je begrijpen, hè, gezien de omstandigheden waar ze allemaal mee te maken had gekregen. Hongersnood, maar ook het overlijden van haar man en de beide zonen. En ze had nu 2 schoondochters en ze wilde terugkeren, die aanvankelijk toch met haar meetrokken. Maar ja, ze zegt dan, ik heb eigenlijk geen toekomst voor jullie daar. Uiteindelijk keert Orpa terug. Dat staat in het eerste hoofdstuk, vers 14. Toen hieven zij haar stem op en zij weenden wederom. En Orpa kuste haar schoonmoeder, maar Rut kleefde haar aan. Daarom zeiden zij, zie uw zwagerin is wedergekeerd tot haar volk en tot haar goden. Dat is wel opmerkelijk, hè, dat zo daar staat, hè, want voor Rut geldt iets heel anders. Keer ook gij weder uw zwagerin na. Maar Rut zeide, val mij niet tegen dat ik u zou verlaten om van achter u weder te keren. Want waar gij heen zult gaan, zal ik ook heen gaan. En waar gij zult vernachten, zal ik vernachten. En dan die hele bekende uitspraak. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En daar zie je dus wel een heel andere gezindheid dan toch uiteindelijk ook bij Orpa te vinden is. Zij blijft dus bij Naomi, weduwe, en gaat mee terug naar een land wat ze niet kent. Een vreemd volk. Ja, ze kent dan Naomi, maar verder ook niemand. Maar ze blijft bij haar En ze heeft intussen dus ook de God van Israël leren kennen, want daar had ze voor gekozen. Uw God is mijn God. En ze bleef dus samen met Naomi en ze keerde terug. En daarom stond in hoofdstuk 2, als ze dan terugkeerde, dat daar ook een geweldige man van vermogen was, die heet Boas. Zijn naam Boas kun je vertalen met kracht of in kracht, Boas. Het wordt ook wel vertaald met in mijn kracht. Of het wordt ook vertaald met de komende sterke. Het woord as, dat is het woord voor kracht en sterkte. En de eerste letter beet geeft vaak het voorzetsel aan, Boas. Maar soms wordt het verbonden met het werkwoord bo en dat betekent komen. En de komende sterke. Of het wordt vertaald met in hem is kracht. En dat geeft dus de betekenis van de naam weer. En dat is wel belangrijk om even vast te houden. Want in deze geschiedenis is Boas, dat zeg ik op voorhand dan maar, een beeld van de losser die uiteindelijk toch lost. Omdat de eerste losser die nader was dan Boas dat niet kan doen. En daarmee is hij een beeld van de Heer zelf, hè, die de echte losser, de verlosser is. Dan komen we in vers 20 terecht van hoofdstuk 2. Inmiddels is Rut gegaan om aren te lezen voor voeding. En ze is terechtgekomen op de akker van Boas, waar ze dan de korenaren, of het graan wat gevallen is, bijeen verzameld om daar dan brood van te maken. Dit gebeurde in de dagen van de gerstenoogst, dat zegt ook heel veel, maar die laat ik nu maar rusten. En ze mocht het zelfs doen tot en met de tarweoogst staat verderop, dus de hele oogsttijd mocht ze dit doen. Als Boas één keer met haar gesproken heeft. En dan staat er in vers 20, toen zeide Naomi tot haar schoondochter, gezegend zij hij de Heere die weldadigheid, zijn weldadigheid niet heeft nagelaten aan de levenden, dat zijn dan Naomi en Rut, en aan de doden, wel dat zijn de drie mannen, hè, Elimelech en Machlon en Giljon, die in Moab gestorven zijn. Voort zeide Naomi tot haar, die man is onze nabestaande. Hij is een van onze lossers. Hij is van onze lossers. Want ze was inmiddels dus op het veld van Boas geweest. En toen Boas daar kwam, vroeg hij naar wie die vrouw was, Rut. En toen vertelde ze hem wie dat was, dat hij samen met Naomi was teruggekeerd. En dat hij bij haar gebleven was en dat hij nu op het veld om korenaren was gekomen om te verzamelen. En dan spreekt hij met haar. Dat staat in hoofdstuk 2 vers 11. Er staat, en Boas antwoordde en zeide tot haar, het is mij wel aangezegd, alles wat gij bij uw schoonmoeder gedaan hebt na de dood van uw man. En hebt uw vader en uw moeder en het land van uw geboorte verlaten en zijt heen gegaan tot een volk dat gij van tevoren niet kendet. Ze komt dus uit de vreemde en komt nu in het land van Israël in Bethlehem. De Heere vergelde u uw daad en uw loon zij volkomen van de Heere, de God Israëls, onder wiens vleugelen gij gekomen zijt om toevlucht te nemen. Dus daarmee wist Boas ook met wie hij van doen had, want er was al over gesproken over het, dat ze als gelovige vrouw meegekomen was met Naomi. En het spreekt hier zo, gij hebt de Heere, de God van Israël, gekozen om onder zijn vleugelen de toevlucht te nemen. Om daar je bescherming, je heil te zoeken. En dat soort heil zal altijd beantwoord worden, omdat je in geloof je wendt tot de Heer. En dan weet je ook dat de Heer de gelovigen zal zegenen. Hier wordt gesproken over het feit dat hij een van de lossers is. Dan komen we dus bij het begrip losser terecht. Dat is hier het woord goel. En dat komt van het werkwoord gaal, maar het is dan eigenlijk hier het zelfstandig naamwoord in de vorm van een participium, zoals dat dan heet, een voltooid deelwoord. En dat wordt dan de goel. Als je dan opzoekt wie dat is in de Bijbel, dan heb je verschillende toepassingen. Eén ervan is dat het woord ook gebruikt wordt voor de bloedwreker. Als ik tijd genoeg heb, kom ik daar straks ook nog even op, want daar zit ook gemeentelijke waarheid in, die geschiedenis verborgen. Maar eerst deze maar even. En het wordt dus bedoeld met het lossen, in dit geval van bezittingen, die ze zijn kwijtgeraakt. Ze waren destijds door de hongersnood weggegaan en hun bezit was dus aan een ander kennelijk terechtgekomen. In ieder geval was het niet meer het eigendom van Elimelech, die was nu gestorven. Maar Naomi was er nog wel en Rut was ook familie, dus daar moest ook voor gezorgd worden. Dan komen we dus bij het lossen terecht, wat dat eigenlijk inhoudt. Gaan we even naar Leviticus 25. Leviticus 25, het is een inzetting onder de wet, waarbij dan altijd gerekend werd met het behoud van het erfdeel wat je had, ook al was je het misschien door armoede of andere omstandigheden kwijtgeraakt. In Leviticus 25... vanaf vers 25. Wanneer uw broeder zal verarmd zijn en iets van zijn bezitting verkocht zal hebben, zo zal zijn losser die hem nabestaande is, komen en zal het verkochte zijns broeders lossen. En wanneer iemand geen losser heeft of zal hebben, maar het zijn hand bekomen en hij gevonden zal hebben hoeveel genoeg is voor zijn lossing, dan zal hij al die jaren zijn verkoping rekenen en het overschot zal hij de man wien hij het verkocht had weder uitkeren. Dat is dan ook een optie nog. Maar het is duidelijk dus dat hier sprake is van het recht van lossing. Als we vanaf vers 23 nog even lezen, dan staat: het land zal ook niet voor altoos verkocht worden, want het land is mijne, zegt de Heer, terwijl gij vreemdelingen en bijwoners bij mij zijt. Daarom zult gij in het ganse land uw bezitting lossing van het land toelaten. En dan wordt het voorbeeld genoemd van als iemand door armoede het kwijtgeraakt is. Nou, in die tijd was Elimelech vertrokken, dus het bezit blijft achter, heeft hij dus kennelijk achtergelaten. En dat kan dan door een naaste, een nabestaande, die het dichtstbijzijnde is, gelost worden. Die betaalt daar dan de prijs voor, zodat dat dan toch binnen de familie blijft. Het erfdeel blijft dan van de familie. Dat is het eerste wat aan de orde komt, het recht van lossing. Het wordt wel vaker in de Bijbel genoemd. Maar het woord goel, de losser, dat heeft eigenlijk zijn hoogste toepassing met betrekking tot de Heer zelf. Hij is de werkelijke losser. Of lees verlosser, want het woord goel wordt ook gewoon met verlosser vertaald. En daar geef ik ook even een voorbeeld van. Dan gaan we even naar Jesaja 44. En daarmee krijgen we ook al een aanwijzing van wie nou eigenlijk de losser voorstelt. Jesaja 44... En daar is de Heer zelf, de Heere God in het Oude Testament, de losser van, meestal is dat dan in relatie tot zijn volk Israël. In het zesde vers, daar staat: zo zegt de Heere, dat is Jehovah, de koning Israëls en zijn goel, nu staat het vertaald met verlosser, de Heere der heerscharen: ik ben de eerste en ik ben de laatste, behalve mij is er geen God. Dus op het hoogste niveau is de losser of de verlosser is de Heer zelf. En hij zal zijn volk dus ook verlossen. Het is opvallend dat de omschrijving hier natuurlijk ook aan de Heer Jezus doet denken. Want als we in het Nieuwe Testament de uitdrukking de koning Israëls opzoeken, dan denken we aan de woorden van Nathanael, die de Heer Jezus bij zich zag komen en die toen erkende dat hij was de koning van Israël, de zoon van God. Dat staat in Johannes 1 aan het eind. En later toen hij op de ezel reed naar Jeruzalem en de mensen palmtakken hadden, dan wordt daar ook bij gezegd dat de mensen riepen: Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heren, de koning van Israël, de zonen Davids. En dat zou hij worden als men tenminste hem ook als koning had geaccepteerd. Maar het is tot op heden nog niet vervuld. Hè? Dat komt pas in de dagen van zijn wederkomst. En daarna staat er dat hij is de eerste en de laatste. Maar die uitdrukking komen we in het Nieuwe Testament ook tegen. Een aantal malen, bijvoorbeeld in Openbaring 1, waar dan de Heer in een visioen aan Johannes op Patmos verschijnt. En dan zegt hij ook, ik ben de eerste en ik ben de laatste. En zie, ik ben dood geweest en ik ben levend in alle eeuwigheid. En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk. En wie dan dood geweest is en ook weer in alle eeuwigheid daarna leeft, die heet daar ook, ik ben de eerste en de laatste. Of het begin en het einde, de alfa en de omega. Dat zijn overeenkomende termen die we ook in Openbaring tegenkomen. En blijkt dus van toepassing te zijn op de Heer Jezus Christus. Hij die was, die is en die komen zal. Jehovah in het Oude Testament is gekomen in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is degene die Gods plan volvoert, hij is het beeld van God. En zo leren we dus eigenlijk uit dit vers met vergelijking met het Nieuwe Testament, dat de Heere, de losser, in het Oude Testament van zijn volk in het bijzonder, dat hij ook uitdrukking geeft aan het feit dat hij de Heer Jezus Christus is. En die is de echte verlosser. Maar dat begon al sinds zijn opstanding. In de Bijbel kennen we ook maar één verlosser, net zo goed als er maar één God is. Maar als we denken aan de bekende woorden uit Hebreeën 2, dat van de Heer Jezus staat dat hij vlees en bloed deelachtig geworden is, en dat hij dat geworden is om degene die het geweld des doods heeft, dat is de duivel, teniet te doen, dwars door zijn dood heen, Hebreeën 2 vers 14, en daar staat erachter op dat hij verlossen zou al degenen die door al hun leven aan de dienstbaarheid onderworpen waren. De dienstbaarheid van het verderf. En ja, wij zijn zondaren en dat leidt uiteindelijk tot het eeuwige verderf als men niet tot geloof komt. Maar de Heer is gekomen om juist dat probleem van de zonde op te lossen en eeuwig leven mogelijk te maken, dwars door zijn dood en opstanding. Hij is de verlosser. Maar in het Oude Testament wordt hij zo aangekondigd. De losser. Ik heb nog een voorbeeld. Gaan we even naar Jesaja 54. Waarbij we dus eigenlijk al aanwijzingen krijgen van dat de losser in de geschiedenis van het boek Rut feitelijk een heenwijzing is naar de Heer Jezus Christus. We hebben alleen het probleem dat er nu opeens twee zijn. Een losser die eerder het recht heeft dan Boas. En hoe zit dat dan? Er is maar één verlosser. Nou, in Jesaja 54 komen we ook terecht bij het begrip losser in vers 5. Daar staat, want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de Heilige Israëls is uw verlosser, uw Goel. Hij zal de God des ganzen aardbodems genoemd worden. Want de Heer heeft u geroepen als een verlaten vrouw en een bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. En hier wordt dus herrefereerd aan het huwelijksverbond wat de Heer had gesloten bij de Sinaï in de woestijntijd met het volk Israël. Als gevolg van hun ontrouw zijn ze uiteindelijk weggevoerd in ballingschap. Maar de Heer doet hier een belofte over het nieuwe verbond. En dan zegt hij dat hij hun verlosser is, hun man. Waar ze mee een nieuw verbond, een nieuw huwelijk zullen sluiten. Hij is die losser. En dat is nog steeds toekomst, want feitelijk vindt dit plaats na de verdrukking. Als je vers 54 vers 11 leest, dan zie je ook staan, gij verdrukte door onweder voortgedrevene, ongetrooste, zie, ik zal uw stenen gans sierlijk leggen, ik zal op uw saffieren grondvesten. Dat zeggen de heerlijkheid geven, hè? Edelstenen staan voor een bepaalde glans en heerlijkheid. En dat is nadat de verdrukking voorbij is. En de laatste verdrukking die het volk, het Joodse volk in het bijzonder nog moet ondergaan, is natuurlijk die van Matthäus 24, hè? De grote verdrukking. Als dat voorbij is, dan zegt de Heer, ik ben je verlosser. Dan komen we meteen terecht bij Jesaja 59. Jesaja 59. En dan staat in vers 20 ook het woord verlosser als vertaling van Goel. Daar staat, en er zal een verlosser tot Sion komen, namelijk voor hen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, spreekt de Heere. En dan wordt gesproken over het verbond wat de Heer met hen zal sluiten, het nieuwe verbond uit Jeremia 31. Het is een verlosser die komt tot Sion, het aardse Sion. In Romeinen 11 staat die uit Sion komt, van boven, het hemelse Sion, komt top aarde naar het aardse Sion. En dat is in het bijzonder voor degenen die zich bekeren van de overtreding in Jacob. Je zou dit vers altijd moeten vergelijken met Romeinen 11, vers 26, want daar staat dan achter, en zo zal geheel Israël zalig worden. En geheel Israël bestaat dus uit degenen die zich bekeren van de overtreding in Jacob, dus een gelovig overblijfsel. Dat is hier ook de verlosser. Met andere woorden, het spreekt hier over de wederkomst van Christus. Daar begint hoofdstuk 60 dan ook mee. Maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heeren gaat over u op. Dat is de wederkomst van de Heer, in het bijzonder voor zijn volk. Dat dit vers ook een toepassing heeft op ons in onze dagen is wel waar, want het wordt ook geciteerd met iets andere woorden in Efeze 5. Maar in de eerste plaats, dit is het verband waarin het staat. Kortom, we hebben nu drie schriftplaatsen gelezen waar het begrip Goel staat en waar het vertaald is met verlosser. In de geschiedenis zelf van Rut is het telkens de losser, maar het is exact hetzelfde woord. Dus er is geen verschil tussen. Alleen de verlossing van Israël van hun zonde en hun onderdrukking is in de geschiedenis van Rut de lossing van het land en het bezit van Elimelech, wat aan Naomi nu toekwam als de weduwe, en Rut die familie was geworden, en dat moest gelost worden, want ze kwam in armoede terug. En daar was dus de losser voor nodig. En daarom zegt Naomi, hij is één van de lossers. En de eerste losser die het meeste recht daarop had, was degene die het meest nabij was, de eerste losser. En dat bleek dus Boas niet te zijn, dat zegt hij later zelf ook. Er is nog een losser die eerder het recht heeft, die nader is dan ik. Dichterbij in de familieband kennelijk. Dus. Maar we zien nu al dat het begrip losser en verlosser dus al een heenwijzing is naar de Heer. Dan gaan we naar Rut 3 terug. En daar lezen we dan in het 9e vers. Intussen is er wel iets bijzonders gebeurd, als je de geschiedenis een beetje kent. Want ja, natuurlijk moet Rut nu bekendmaken dat Boas de losser is en dat ze daar een beroep op doet. Dus daarom gaat Rut naar de dorsvloer. Daar zijn ze druk bezig met het oogsten. En als het dan druk is in die tijd, dan liggen ze vaak 's nachts op het oogstveld te slapen. Dat gebeurt hier ook. En daarom zegt Naomi, als je dan te middernacht is en hij gaat slapen, ga dan naar hem toe en leg je aan zijn voet een einde. Vers 6 van hoofdstuk 3. Alzo ging zij af naar de dorsvloer en deed naar alles wat haar schoonmoeder haar geboden had. Als nu Boas gegeten en gedronken had en zijn hart vrolijk was, zo kwam hij om neder te liggen aan het uiterste van de korenhoop. Daarna kwam zij stillekens in en sloeg zijn voetdeksel op en legde zich. Dus ze ging aan zijn voeten liggen. Op zich ook een uiting van onderdanigheid natuurlijk, hè? Denk maar aan de voetbank. Maar daar ging ze liggen, dus kennelijk het kleed waar die onder lag opgetild. En daar ging ze dan aan zijn voeten eind liggen. En het geschiedde te middernacht dat die man verschrikte en om zich heen greep. En zie, een vrouw lag aan zijn voetdeksel. Wat een beetje hilarisch gebeuren geweest. En het is nog nacht, hè? Dus hij zeide, en wie zijt gij? En ze zeide, ik ben Rut, uw dienstmaagd. Breid dan uw vleugel uit over uw dienstmaagd, want gij zijt de losser. Dus hier doet ze echt een beroep op het recht van lossing wat hij heeft. Ik ben Rut, uw dienstmaagd. Het woord Rut, dat is een naam die ook een betekenis heeft. Rut heeft als betekenis, als je het verbindt met het woord Rea of Reut, dan is het de naaste, de metgezellin, de vriendin. En in het Chaldeeuws betekent het zelfs welgevallig. Dus een hele positieve betekenis. Past ook wel bij het feit dat ze een gelovige vrouw is natuurlijk. Nou, dan heeft Boas inderdaad dus gemerkt dat er een beroep op zijn recht van lossing werd gedaan. En dan zegt hij in het 10e vers. Hij zeide: gezegend zijt gij de Heere, mijn dochter. Gij hebt deze uw laatste weldadigheid beter gemaakt dan de eerste. De eerste was dat ze naar het veld toe ging om daar koren te lezen en bij Boas bleef. Maar nu ook echt een beroep doet op zijn losserschap. En dan de eerste, terwijl gij geen jonge gezellen zijt nagegaan, het zij arm of rijk. En nu, mijn dochter, vrees niet, al wat gij gezegd hebt, zal ik u doen. Want de ganse stad, in Bethlehem dus, mijns volks, weet dat gij een deugdelijke vrouw zijt. We hebben het ooit in Spreuken 31 gehad over de deugdelijke huisvrouw, de deugdzame huisvrouw. Dat bleek daar in die geschiedenis een beeld van het wedergeboren Israël te zijn. En wat maakt je deugdzaam? Nou, uit dit Bijbelboek zelf leren we al dat in hoofdstuk 2 vers 12 stond, dat zij tot de God van Israël was gekomen, onder wiens vleugelen zij toevlucht had genomen. Dus het feit dat je een deugdelijke vrouw bent, betekent dus ook dat je een gelovige vrouw bent. En zo stond het in Spreuken 31 aan het eind ook. De bevalligheid, ik lees het even nog, het schiep er zo niet te binnen, Spreuken 31, u hoeft het niet specifiek op te zoeken, maar het gaat om het gedeelte: de bevalligheid is bedrog en de schoonheid is ijdelheid, maar een vrouw die de Heere vreest, die zal geprezen worden. En dat begon met de uitspraak: de deugdelijke huisvrouw. Wie zal een deugdelijke huisvrouw vinden? Want haar waardij is ver boven de robijnen. Het kenmerk van een deugdelijke huisvrouw, broeders, onthoud, is dat je een vrouw hebt die de Heere vreest. Een gelovige vrouw, dat is een Bijbels principe toch? Trouwen kun je met een vrouw en omgekeerd met een man het beste doen als ze allebei de Heere kennen. Dan heb je de beste basis. Ik wil niet zeggen dat het er altijd goed zal gaan, maar in veel gevallen heb je een basis die veel constanter en steviger is dan wanneer dat niet het geval is. Dus een deugdelijke huisvrouw, dat wordt nu ook gezegd van Rut. Nu dan, weliswaar, zegt hoofdstuk 3 vers 12, dat ik een losser ben, maar er is nog een losser nader dan ik. Die heeft er eerder recht op. En dan zegt hij: blijf deze nacht over, voorts in de morgen zal het geschieden, indien hij u lost, goed, laat hem lossen, maar indien het hem niet lust u te lossen, zo zal ik u lossen, zo waarachtig als de Heere leeft. En dat is eigenlijk een term om je woorden een beetje extra te bevestigen. De Heere leeft. En daarom heeft men toegevoegd: zo waarachtig als. Maar het staat er niet eens. Leg u neder tot de morgen. Nou, en dan gaat ze ochtends, nog voor het echt helemaal licht wordt, weer naar haar huis. En Boas heeft dus beloofd dat ze op hem kan rekenen. Want hij zou nu het recht van lossing ter hand nemen. En die andere losser, die feitelijk eerder recht heeft om te lossen, zou hij benaderen om te vragen wat die nou wilde. Zo niet, dan zou Boas lossen. Nou, gaan we hoofdstuk 4. In hoofdstuk 4. En Boas ging op in de poort en zette zich al daar. En zie, de losser van welke Boas gesproken had, ging voorbij. Zo zeide hij: wijk herwaarts, zet u hier, gij zulkeen. Ja, het ligt voor de hand dat als hij weet dat die losser nog nader is dan hij, dat hij hem ook wel bij name kent natuurlijk. En hij noemt hem: gij zulkeen. Ja. Hé, jij daar, om het heel populair te vertalen. Gij zulkeen.
Zeg
Heidu, ja. Heidu. Oké. Okay. Ik heb vergeten om het na te kijken in de Friese, maar wellicht stond er ook wel zoiets. Ja, het heeft de betekenis van die en die, jij daar. Het is niet eens benoemd. Het Hebreeuwse naam gaat het natuurlijk om. Het is de Hebreeuwse uitdrukking Peloni Almoni. Twee woorden. Peloni en Almoni. Het komt zelfs in een samentrekking voor. En dan is het Palmoni. Dat komt in Daniël 8 voor, in het gezicht. En daar wordt dat woord Palmoni genoemd en vertaald met de onbenoemde. Dus dan weet je ook niet wie het is. Dat hier nu staat, gij zulk een, heeft natuurlijk een profetische en typologische betekenis. Daar kom ik zo nog even op terug. Het woord voor zulk een, Peloni Almoni, bestaat dus uit twee woorden. In de eerste plaats Peloni. En Peloni komt van het werkwoord pala. En dat betekent afzonderen. Een afzondering maken. En ook wonderbaarlijk zijn. En daar komt die nie-klank erachter. Dat is de ik, de mijn vorm. En betekent dan het afzonderen van mij, mijn wonderbaarlijk zijn. Even vasthouden. Tweede, almoni. Almoni betekent, komt van het werkwoord alam. En dat betekent stom zijn, wil zeggen niet kunnen spreken, dus zwijgen. Het zwijgen van mij, almoni, mijn zwijgen. Dus de naam, als je die qua betekenis opzoekt, is het mijn afzondering, terwijl hij toch wonderbaarlijk is. En het zwijgen van mij. Hij spreekt niet. Niet tenminste, en ik wijs nu maar even op de betekenis, het gaat om de Heer Jezus, Christus, die de losser is immers, en nader is dan Boas, als losser. Het is degene die zich heeft afgezonderd, hoewel wonderbaarlijk, en ook degene die zwijgt. Althans, niet meer zo spreekt als in de dagen zijns vleeses, face to face, of dan konden hem horen spreken. Natuurlijk weet ik ook wel dat het Nieuwe Testament zegt in Hebreeën 1, vers 1, dat God in deze laatste dagen tot ons spreekt door de Zoon. Maar dat doet hij door middel van zijn woord en geest, onder zijn verantwoordelijkheid uiteraard. Maar hij spreekt niet rechtstreeks, mond tot ons. En dat komt omdat hij zich heeft afgezonderd, omdat hij zich heeft verborgen. De wonderbaarlijke Heer die aan de rechterhand God zit en in de hemel onze hoge priester is. Peloni Almoni, daar heeft het mee te maken. Het woord zulkeen komt een aantal keren vaker in de Bijbel voor. Sommige zijn uitvoerig om uit te bespreken. Maar bijvoorbeeld in de geschiedenis van David komt het voor als hij in Nob komt bij de priester, de hoge priester. En dan vraagt hij om voedsel, krijgt hij de toonbrood uiteindelijk mee. Dat is eigenlijk heilig brood, dat is bestemd voor de priesters alleen. Maar David zegt, ja, de jongelingen die bij mij zijn, die zijn heilig. En ik heb hen gebracht op de plaats van zulkeen. Die hele geschiedenis is ook een geschiedenis die past in dit onderwerp natuurlijk. Laat ik nu verder rusten, maar het gaat erom dat David met zijn mannen daar ook een type is van Christus. David moest vluchten. Hij had al de mogelijkheid gehad om koning te worden, omdat hij gezalfd was. En toch was het nog niet zo ver. Dus de tijd waarin hij op de vlucht is en nog niet daadwerkelijk koning is, is een type van de tijd waarin wij nu leven. De Heer is wel de gezalfde, de Christus, maar hij regeert niet over zijn volk. Hij regeert over de gemeente, als hoofd, als koning hogerpriester. En de mannen die bij hem zijn, zijn ook type van de gemeente, even kort gezegd. En die bevinden zich dus op de plaats van zulkeen, die hebben ook een hemels burgerschap. Geschiedenis die uitvoeriger behandeld zou moeten worden, maar alleen om even de term zulkeen aan te duiden. En verder komt hij in het Nieuwe Testament ook voor. Daar is ook een voorbeeld van te noemen in Matteüs 26. Het is daar uiteraard dan niet Poloni Almoni, maar in het Grieks staat daar een andere term natuurlijk, maar wordt ook zo met zulk een vertaald. Het Griekse woord is daar ton deina. En ton is dan een voorzetsel. Het is Matteüs 26 vers 18. En daar lezen we dan dat de Heer de discipelen de opdracht geeft om de paaschazaal gereed te maken. Vanaf vers 18. En hij zeide, gaat heen in de stad tot zulk een en zegt hem, de meester zegt, mijn tijd is nabij. Ik zal bij u het paascha houden met mijn discipelen. En de discipelen deden gelijk Jezus hun bevolen had en bereiden het paascha. Dus zulk een is degene die die zaal heeft waar het paascha gevierd zal worden. Paralleltekst is belangrijk om te lezen, is Markus 14. En Markus 14, vers 12. Op de eerste dag der ongehevelde, ongezuurde broden, wanneer zij het paascha slachten, zeiden zijn discipelen tot hem, waar wilt gij dat wij heen gaan en bereiden dat gij het paascha eet? En hij zond twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen, gaat heen in de stad en u zal een mens ontmoeten, dragen een kruik water, volgt die. En zo waar hij ingaat, zegt tot de heer des huizes, de meester zegt, waar is de eetzaal waar ik het paascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u wijzen op een grote opperzaal, toegerust en gereed, bereid het ons aldaar. En dat gebeurt dan zoals de heer het van tevoren gezegd heeft. En in het nog andere parallelgedeelte van Lucas 22... worden die twee discipelen ook nog bij name genoemd. Het zijn dan Petrus en Johannes, die een mens, een man, ontmoeten met een kruik water. Dat is op zich al opmerkelijk, want meestal werd water gedragen door de vrouwen in de Bijbel. Maar het is de man met een kruik water die ze moeten volgen, die hen leidt naar het huis van de Heer des Huizes, waar die paaschamaaltijd, die zaal van de opperzaal dan is, waar die maaltijd gehouden zal worden. Even over de achtergrond en betekenis. Een man met een hoofdletter is uiteraard de Heer. Hij draagt een kruik met water. En water spreekt van het nieuwe leven. Denk aan de woorden uit Johannes 7. De Heer Jezus sprak dat ze tot hem zouden komen. En die dorstig waren, dan zou hij hen water geven. Levend water. En dan spreekt dat van de Heilige Geest die uit zijn binnenste zouden voortkomen. De Heilige Geest is dus degene die die kruik met water voorstelt. En de Heilige Geest was er nog niet, althans niet definitief, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was. Johannes 7 vers 38, 39 en daar in de buurt. En die leidt hen naar een zaal, een opperzaal blijkt het te zijn, dus een bovenste verdieping. En gewoonlijk is dan ook nog een derde, maar dat staat er niet bij in deze geschiedenissen. En daar wordt dan paascha gegeten, de 14e van de eerste maand is dat dan. En die heer des huizes heeft die zaal en stelt die beschikbaar voor de heer. Denk even na over paascha. Paascha heeft als betekenis, ons paascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Dus paascha, van het werkwoord pascho, leidt tot het begrip lijden, sterven, met het zicht al op de opstanding. Want in het Oude Testament werd bij paascha al bloed aan de deurposten gestreken en de bovendorp op drie plaatsen. Wijzend naar de derde dag en dus de verlossing uit Egypte destijds. En wat deed de Heer in het bijzonder tijdens de paaschamaaltijd toen? Ja, dat zou je kunnen zeggen, Johannes 13, dat heeft ook plaatsgevonden daar. Maar wat deed de Heer na de paaschamaaltijd ook alweer? Hij stelde iets in. Hij ging het brood breken en hij ging de drinkbeker met wijn delen. En dat waren tekenen van het nieuw verbond. Nou, denk er even over na. Het is een opperzaal, dus hoog. Daar wordt Pascha gegeten. En daarna stelt de Heer in diezelfde zaal het brood in de drinkbeker centraal. En spreekt over, dit is mijn bloed, het bloed van het Nieuwe Testament. Dit is mijn lichaam voor u, waar men deel aan zou hebben. En we weten dat dat een beeld is van het nieuwe verbond en het lichaam van Christus, waar hij het hoofd van is. Dus in die opperzaal, boven, is enerzijds de terugblik naar Pascha, anderzijds het nieuwe verbond wat van kracht wordt, waar de Heer Jezus de middelaar van is. En daar hebben we feitelijk een heenwijzing naar de opgestane Heer, die voor ons gestorven is. Daarom ook die waterdrager, Heilige Geest, ook als beeld van de Heer. En zo komt dat in het huis van zulkeen, gij zulkeen. En in deze geschiedenis van Rut is het dan die eerste losser, maar in de geschiedenis in het Nieuwe Testament is het de Heer des huizes van die zaal. En die opperzaal is dikwijls een beeld van de hemel in de Bijbel. Dan moet ik dat allemaal opzoeken, maar pak een concordantie, zoek het maar eens na. Opperzaal. En er is een beeld van dat wat boven is. En daar waar de Heer met zijn discipelen ook de positie heeft aan de rechterhand van God. Daar is hij ook degene die zijn discipelen heeft uitgenodigd om deel te hebben aan het nieuwe verbond. En dus ook hen diezelfde positie heeft gegeven. Wij zijn hemelburgers geworden. We zitten allemaal achter zo'n geschiedenis verborgen. Maar dat is zulkeen, de Heer des huizes. Misschien ken je de uitspraak ook nog wel van, ja, indien ze de Heer des huizes Beelzebul hebben genoemd, dat is de overste der demonen, hoeveel te meer zijn dienstknechten. En toen noemden ze de Heer Jezus dus Beelzebul, omdat hij wonderen deed en demonen uitdreef. Zeiden ze van, ja, dat doet hij door Beelzebul. Ja, dat zou wel heel raar zijn, dan zou de Satan tegen zichzelf verdeeld zijn. Dat zegt de Heer dan ook. Maar hij deed het door de kracht Gods. Dus de Heer des huizes in de Bijbel is dikwijls een beeld van de Heer Jezus Christus, die de Zoon van God is. En als je dat dan weet, hè, dat die opperzaal de plaats is waar de Heer is, die zaal is van God zelf, het is de hemel der hemelen, en waar de Heer onze toegang heeft verleend. Dat is zulkeen in het Nieuwe Testament. Lijkt me nu eerst voldoende. Nog even terug naar Rut voor de pauze. Als Boas dan in de poort gaat, dat is de plaats waar ook zaken geregeld werden, rechtszaken, daar zaten de oudsten. Het is ook de plaats waar de handel plaatsvond, waar veel mensen waren gewoonlijk. En het is een machtspositie. Daar zit hij dan te wachten op die andere losse die hij dan aanspreekt met gij zulkeen. En hij week derwaarts en zette zich. En dan bespreekt hij dus dat probleem van de lossing. En dat is een zeer juridische zaak ook, want er moet een oudsten bij zijn. 10 mannen van de oudsten, staat in vers 2 der stad. Zet u hier en ze zetten zich en dan gaat hij het bespreken. Maar dat wachten we nog even mee tot na de pauze. Zulkeen is dus nu bij Boas en ze gaan de zaak bespreken. En dan staat in vers 3, toen zeide hij tot die losser, het stuk land dat van onze broeder Elimelech was, heeft Naomi, die uit der Moabietenland wedergekomen is, verkocht. In de zin van te koop aangeboden. Het is om te verkopen. En ik heb gezegd, ik zal het voor uw oor openbaren, zeggende, aanvaard het in tegenwoordigheid der inwoners en in tegenwoordigheid der oudsten mijns volks. Zo gij het zult lossen, los het. En zo men het ook niet zou lossen, verklaar het mij dat ik het weet. Want er is niemand, behalve gij, die het lossen en ik na u. Toen zeide hij, ik zal het lossen. Dus deze zulkeen, Polonie Almoni, is dus van plan om het te lossen, om het te kopen. Maar er zit natuurlijk nog een ander verhaal aan vast. Het staat in vers 5. Maar Boas zeide, ten dagen als gij het land aanvaardt van de hand van Naomi, zo zult gij het ook aanvaarden van Rut de Moabitische, de huisvrouw des verstorvenen, om de naam des verstorvenen te verwekken over zijn erfdeel. En dat is een andere inzetting die ook in de wet geregeld was, wat men dan wel noemt het zwagerhuwelijk of het leviraatshuwelijk, maar dat is gewoon omdat levier is Latijn voor zwager. En dat betekent dus dat als er geen nageslacht is, dat dan het naaste familielid, een broeder, dan de functie waarneemt om nageslacht te verwekken bij de weduwe. Dat lezen we ook in het Oude Testament. Dat is in Deuteronomium 25. Zodat in ieder geval altijd er een nakomeling zou zijn. En de eerste nakomeling van dat huwelijk was dan ook de erfgenaam van het bezit van Elimelech. Dus hier vind je twee inzettingen in de wet die samenkomen. Het recht van lossing, maar ook het zwagerhuwelijk zoals het dan meestal genoemd wordt. Dus in Deuteronomium 25, vers 5. Wanneer broeders tezamen wonen en een van hen sterft en geen zoon heeft, zo zal de vrouw des verstorvenen aan geen vreemde man daarbuiten geworden. Haars mans broeder zal tot haar ingaan en nemen haar zich ter vrouw en doen haar de plicht van eens mans broeder. En het zal geschieden dat de eerstgeborene die zij zal baren, zal staan in de naam van zijn broeder, die verstorven is, des verstorvenen, opdat zijn naam niet uitgedeeld worden uit Israël. Dus als deze zulkeen dat zou accepteren, dan zou hij dus met Rut ook moeten trouwen. En het eerste kind, die dan erfgenaam zou zijn als zoon, zou dan ook degene zijn die het bezit van Elimelech zou erven. En zo is dus de lijn van opvolging gewaarborgd. En nu zit het probleem bij Rut in het feit dat de eerste losser zulkeen zegt dat hij dat niet kan. Vers 6. Toen zeide die losser, ik zal het voor mij niet kunnen lossen, opdat ik mijn erfdeel niet misschien verderve. Los gij mijn lossing voor u, want ik zal niet kunnen lossen. Dus hij heeft het probleem dat als hij zou trouwen met Rut, dat hij daarmee zijn eigen erfdeel zou verderven of tekort doen. En de vraag is dan, wat wordt daar dan mee bedoeld? Dat deze lossers beide een beeld van de Heer zijn, hebben we al gezien, hè? De losser, de verlosser is in hoogste instantie de Heer. En in de Bijbel is er eigenlijk maar één losser, één verlosser. Toch hebben we hier met twee personen te maken die allebei een beeld van de Heer zijn. Alleen in een verschillende hoedanigheid. Dat is iets wat vaker voorkomt. Denk bijvoorbeeld aan de Melaatse, die als die gereinigd was, dan moest hij een offerande brengen. En dan moest hij twee reine vogels, twee duiven, of twee tortelduiven, moest hij meenemen naar de priester. De een werd geslacht en de ander, die levend bleef, werd gedoopt in het bloed. En er zat nog meer in, cederhout en scharlaken, ook een prachtig type op zich. En werd dan vrijgelaten. Het beide zijn een type van de Heer. De een die stierf, de ander die opstond en de vrijheid teweegbracht. En datzelfde zien we ook bij de twee geitenbokken die op de grote verzoendag gebracht werden. De een was voor de Heere, de andere was voor Azazel, zoals dan vertaald wordt. Dat is de weggaande bok, de bok die weggaat. Heeft niks met de duivel te maken hoor. Maar de een stierf, het bloed werd in het heiligdom gebracht. En de ander die werd daarna vrijgelaten in de woestijn. En beide bokken zijn een beeld van de Heer. De een in de hoedanigheid van degene die stierf, de ander in de hoedanigheid van degene die opstond en vrijheid teweeg heeft gebracht. Hier hebben we een iets ander aspect, hier zijn ook twee lossers. De eerste losser, die eerst losserrecht heeft, is een beeld van de Heer Jezus Christus. Maar die wil wel lossen, Hij kan het eigenlijk ook, alleen het probleem is dat hij zijn erfdeel daarmee zou tekort doen. Wat is het erfdeel van de Heer Jezus Christus? Sinds zijn opstanding. Ja, dat is de gemeente, ja. Wij zijn zijn erfdeel. Staat in Efeze 1. En wat de Heer sinds de opstanding doet, hè, sinds de verlossing tot stand gekomen is, door de dood en opstanding van Christus, is zich bezighouden met de roeping van de gemeente. En dat is zijn erfdeel. Efeze 1 zegt dat. In vers 11, een van de geestelijke zegeningen, die zeven die daar genoemd worden, dus dan de zesde. In vers 11 staat, in hem, dat is in Christus, in welken wij ook een erfdeel geworden zijn. Wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen van degene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil. Dus in Gods plan stond allang vast dat er eenmaal een gemeente als een erfdeel van de Heer zou komen. Wij zijn een erfdeel van hem geworden. Dat wij zelf ook een erfdeel, een erfenis ontvangen, dat wordt ook gezegd in het volgende aspect, namelijk dat wij de Heilige Geest de belofte hebben ontvangen die het onderpand is van onze erfenis. Tot de verkregen verlossing. Maar dit is het erfdeel wat wij als gelovigen van de gemeente zijn voor de Heer zelf. Anders gezegd, wij zijn zijn loon. Het woord erfdeel wordt in de schrift ook synoniem gebruikt voor het begrip loon en beloning. Een mooi vers daarvan is Psalm 127. Lees maar even mee. Het is van belang dat je ziet dat die begrippen elkaar overlappen. Psalm 127. In vers 3. Het is in de eerste plaats ook letterlijk bedoeld, maar let op de begrippen. Zie, de kinderen, letterlijk zonen, zijn een erfdeel des Heren. Des buiks vrucht, dat zijn dan die kinderen, die zonen, is een beloning. Dus het erfdeel des Heren, dat God het mogelijk heeft gemaakt dat mensen kinderen kunnen krijgen, dat is toch een gave ook. Zie, de kinderen of zonen zijn een erfdeel des Heren, des buiks vrucht is een beloning. Des buiks vrucht komt overeen met de kinderen, dan wel de zonen. En het erfdeel komt overeen met de beloning. Waarmee ik dus wil zeggen dat het begrip loon en erfdeel elkaar overlappen. Dat dat inwisselbare begrippen kunnen zijn. En zo leren we ook uit het Nieuwe Testament dat wij als gemeente het loon van de Heer zijn. Zijn arbeidsloon. Daar hebben we een andere studie ook al eens bij stilgestaan. Uit Jesaja zijn we toen enkele versen langs gaan lopen. Jesaja 40, dat de Heer wederkomt en dat zijn arbeidsloon, zijn loon met hem is. En Jesaja 62 wordt een soort gelijke woorden genoemd. En de Heer Jezus zegt het zelf. En Jesaja 49, die haal ik dus allemaal niet meer aan. Ik noem ze even, want we hebben het eerder gehad. Dat de Heer wel degelijk gekomen was om Israël bijeen te verzamelen, maar dat wilde ze niet. Zegt hij, nochtans is mijn werkloon bij mijn God. Hoewel de Heer zich volledig inzette om zijn volk zalig te maken, want daar was hij voor gekomen in eerste plaats, had het niet het gewenste resultaat. Nochtans, zegt hij, is mijn werkloon bij mijn God. En dat werkloon is natuurlijk ook een beeld van de gemeente. Wij zijn het eerste loon van de Heer. Dat hij straks op aarde ook loon heeft in de zin van een erfenis van Israël en de andere volkeren, heel de schepping, is ook waar. Dat wordt bijvoorbeeld in Psalm 2 genoemd. Want dan spreekt de Heer immers weer, let nog even op die naam, Almoni, zwijgen, niet spreken, maar Psalm 2 zegt, dan zal hij spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid zal hij hen verschrikken. Dat spreekt over de dagen van de wederkomst van Christus. En in die tussentijd zwijgt de Heer in de wereld. Alleen hij laat zijn woord klinken. Hij spreekt tot ons als gelovigen door middel van zijn woord. Maar niet mond tot mond. Niet face to face. Want dat was in de dagen toen hij op aarde was. Maar in de wederkomst zal dat wel weer gebeuren. En dat is omdat hij die Polonius, die zich heeft afgezonderd, die zich heeft teruggetrokken aan de rechterhand Gods. Hij is die losser. Hij kan nu niet lossen, omdat hij zijn erfdeel heeft. En daar wijdt hij zich nu aan. De Heer heeft zich sinds de opstanding in de hemel gezet aan de rechterhand Gods. En hij heeft zich voor de gemeente overgegeven, heeft de gemeente lief gehad, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebben door het bad des waters, door het woord, woorden uit Efeze 5. Dat is wat hij nu doet. Dat is zijn taak nu. Hoge priester, losser, ja verlosser, hij reinigt ons, een eigen volk. Daar wijdt de Heer zich nu aan. Dus kan hij niet een huwelijk aangaan met Rut, want Rut is in deze geschiedenis een beeld van het gelovig overblijfsel van Israël, wat zelfs uit de vreemde, want het was een Moabitische, komt. Dat leren we ook in Rut 4, dat zullen we daar ook nog lezen. Dat is de zegen die ze uitspreken over Rut, dat ze zal zijn als Rachel en als Lea, die het volk Israël gebouwd hebben. Dus daar wordt ze mee vergeleken. Maar Boas kan het wel. De tweede losser, die na de eerste komt. Dat is Christus, die komt met kracht. Dat is zijn naam. Boas in zijn kracht. Of de komende sterke. Hij die komt en krachtig is. Denk aan de woorden op Matthäus 24 vers 30. Dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. Staat in Zacharia 14. En in Matthäus 24 staat dat ze zullen zien de Zoon des Mensen komend op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. Dat is de naam Boas eigenlijk, in kracht. En dan in de dagen van zijn wederkomst zal hij wel degelijk een gelovig overblijfsel van Israël, een deugdzame huisvrouw, Spreuk 31, daar zal hij een nieuw verbond mee sluiten, zal hij trouwen. Dat is wat Boas met Rut uitbeeldt. Je hebt dus twee hoedanigheden van de losser. De eerste is de losser die Zulkeen heet, de onbenoemde, de onbekende, de verborgen heer, die zich heeft afgezonderd en in de wereld zwijgt, maar wel tot ons spreekt, via zijn woord en geest. Er is degene die Christus is aan de rechterhand Gods, die zich bezighoudt met zijn erfdeel, de gemeente, zijn loon. En tegen Petrus werd ook gezegd dat ze als oudsten de kudde als herder voorbeeld zouden zijn, wetende dat het het erfdeel van de Heer is. En dat het niet jouw erfdeel is als voorganger. Het is het erfdeel des Heren. En dat heeft hij gekocht met zijn dierbaar bloed. Als Paulus in Handelingen 20 spreekt tot de oudsten van Efeze, dan zegt hij dat de Heilige Geest hen gekozen heeft of verkoren heeft om de kudde Gods te hoeden, om daarvoor te zorgen, door de Heilige Geest daartoe aangesteld. Want dat is de gemeente Gods die hij door zijn eigen bloed heeft verkregen. De gemeente Gods is het erfdeel, is het loon van de Heer nu in deze tijd. En daarom zegt deze Zulkeen, ik kan nu niet lossen, want dan moet ik met Rut trouwen en dan zou ik mijn eigen erfdeel, waar ik nu mee bezig ben, tekort doen. Maar Boas doet het wel. En Boas kan het ook. Hij is degene die dus Christus in zijn wederkomst voorstelt en die dan een relatie aangaat met een wedergeboren Israël. Rut, en dat is natuurlijk ook een gelovige vrouw, waarvan gezegd wordt dat de meesten zelfs uit de vreemde komen. De Heer zal hen immers uit de vier winden bijeen vergaderen, waarom zij ook als Moabitische daarvan een uitbeelding is. Nou, nog even Efeze. Dat had ik zo net eigenlijk ook willen lezen, maar toen dacht ik weer even iets anders. Efeze 1. Vers 18. Paulus bidt voor de gelovigen dat ze die geest van wijsheid en openbaring in zijn kennis of kennis van hem mogen krijgen. Die verlichte ogen van het verstand dan wel van het hart. En dan staat in vers 18, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping. Welke is de rijkdom der heerlijkheid zijner erfenis. De erfenis van Christus staat erachter in de heiligen. onder de heiligen. De heiligen zijn de gelovigen van de gemeente. Die maken deel uit van die erfenis van de Heer. En welke de uitnemende grootheid zijn kracht is aan ons die geloven. Wij die ook de goddelijke kracht ontvangen hebben. Door de wedergeboorte. En dat betekent dus dat wij Christus zouden leren kennen vanuit de schriften. En wie hij is en dat wij zijn leden van zijn lichaam zijn. Dat is het erfdeel van de Heer. Zijn loon. En als hij dan wederkomt, in Openbaring 22 staat er dat hij spoedig zal komen. En mijn loon is met mij om een iegelijk te vergelden naar zijn doen. Naar zijn werken. En als de Heer wederkomt, komt de gemeente met hem. En ons beloofd is dat wij met hem de wereld zouden oordelen. De engelen zouden oordelen, dat als koningen met hem zouden heersen. Hebben we ook allemaal al langs zien komen. Betekent dus dat deze losser, die in deze geschiedenis Zulkeen genoemd wordt, een beeld is van Christus in de bedeling waarin wij nu leven. Die zich wijdt aan zijn erfdeel. En daarom kan hij niet met Rut trouwen. Hij wilde wel lossen, hij kon ook lossen, want de verlossing was tot stand gebracht door de dood en opstanding van Christus. Maar die relatie met Israël wacht nog op de toekomst, want hij heeft nu een eigen erfdeel. Waarin je dus ziet dat de erfdeel gewoon een beeld is van de gemeente. Dus de gemeente in het Oude Testament wordt vermeld. Met het licht van het Nieuwe kun je dat herkennen. Nog even terug naar Rut. Nou, dan wordt dat verder geregeld. In vers 9 staat, toen zeiden Boas tot de oudsten en al het volk, gij lieden zijt heden getuigen, dat ik aanvaard heb alles wat van Elimelech geweest is, en alles wat van Giljon en Machlon geweest is, van de hand van Naomi. Daartoe aanvaard ik mij ook Rut, de Moabitische, Machlons huisvrouw, staat hier pas, tot een vrouw om de naam des verstorvenen over het erfgoed te verwekken. Dus degene die uit dat huwelijk geboren werd, was de erfgenaam van het bezit van Elimelech en Naomi. Die bleef daar dus rechthebbende op. Opdat de naam van de gestorven niet uitgroeid van, zal zijn van zijn broederen en van de poort zijn de plaats. Gijlieden zijt heden getuigen. En al het volk dat in de poort was, mitsgades de oudsten, zeiden, wij zijn getuigen. De Heere maken deze vrouw, en nu komt het, maken deze vrouw die in uw huis komt, als Rachel en als Lea, die beiden het huis Israëls gebouwd hebben. En dan zie je meteen waar Rut voor staat. Het is een wens dat Rut zal zijn als Lea en als Rachel, met hun bijvrouwen, die immers onder hun gerekend werden, die samen heel het Israëlse volk, de 12 stammen, het voortgebracht hebben. Dus staat ze model voor Israël, een gelovig Israël. En, staat er, en handel kloekelijk in Efrata en maak uw naam vermaard in Bethlehem. Ja, ik ken ook iemand die straks heerser zal zijn in Israël. Die komt ook uit Bethlehem, Efrata. En die naam is nog veel meer vermaard. Dat is de naam van Christus. Dat is Micha 5. Want daar is Boas dus een beeld van. Micha 5. Vers 1, daar staat, en gij Bethlehem Efrata, daar geschiedde dit allemaal in het boek Rut, zijt gij klein om te wezen onder de duizenden van Juda, uit u zal voor mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël, en wiens uitgangen zijn van ouds, van de dagen der eeuwigheid. Hebben jullie zal Matthäus 2 er ook al bij staan afgedrukt. Het verwijst naar de wijzen uit het oosten, die vroegen waar is de geboren koning der Joden. Matthäus 2, vers 6. En dan wisten de Farizeeën schriftgeleerden haar fijn te vertellen dat waar die geboren was, dat het al in Micha stond. En haalde dit vers aan. En dan in vers 3 staat, en hij zal staan, ook moet nog lezen, daar staat achter wiens uitgangen zijn van ouds en van de dagen der eeuwigheid. Dus dat de Heer al in de beginnen bij de Vader was. Dat is de heerser die zal komen en hij zal staan en wijden in de kracht des Heren, in de kracht des Heren, Boas, met kracht. in de hoogheid van de naam des Heeren zijn Gods. Maak uw naam vermaard. Wees bekend, beroemd. Nou, deze naam zal alom bekend zijn in de wereld. En zij zullen wonen, want nu zal hij groot zijn tot aan de einde der aarde. Tot heel de wereld zelfs. Dat gaat dus veel verder dan maak uw naam vermaard in Bethlehem Ephrata. En deze zal vrede zijn, de vredevorst. En daar is dus Boas een uitbeelding van in deze geschiedenis, die dan met Rut trouwt. Als beeld van het gelovig overblijfsel van het volk Israël. Terug naar Rut 4. En uw huis zij als het huis van Peres, die Tamar aan Juda baarde. Dat hebben we ooit eens gehad in de serie van type van Christus in Genesis. Die geboorte van Peres en Zera. Zera kwam eerst, het handje werd uitgestoken, maar er werd een scharlaken draad om gedaan. Toen trok de hand zich weer terug en toen kwam Peres erdoor, de breuk. En die geschiedenis met Tamar heeft ook alles van doen met, ja, met die inzetting van Deuteronomium 25. Dat men nageslacht zou verwekken als er geen zaad was. Maar dat gebeurde daartoe niet. Maar ook wel op een bijzondere wijze. Van het zaad van de Heere u zal geven uit deze jonge vrouw. Alzo nam Boas Rut en ze werd hem te vrouw en hij ging tot haar in. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tot Naomi, geloofd zij de Heere die niet heeft nagelaten u heden een losser te geven en zijn naam worden vermaard in Israël. Niet alleen in Bethlehem, Ephrata, volgens vers 11 aan het eind, maar zelfs in Israël. Maar we lazen net dat in heel de wereld zijn naam vermaard zal zijn. Het is toch de naam boven alle namen die de Heer al ontving toen hij uitermate verhoogd werd. En die zal u zijn als tot een verkwikker der ziel en uw ouderdom, om uw ouderdom te onderhouden, want uw schoondochter die u lief heeft, heeft hem gebaard, de welke u beter is dan 7 zonen. Dat is toch ook wel een opmerkelijke uitspraak. Dus het kind wat nu geboren werd, dat Obed heette, is voor Naomi beter dan 7 zonen. Betekent dat dan nog iets? Ja. Want dan moet je die term 7 zonen opzoeken. Wie had er 7 zonen? Geschiedenis van Samuel. Samuel moest ook naar Bethlehem toe gaan om daar een koning te zalven in plaats van Saul, die verworpen was vanwege zijn ongehoorzaamheid. En toen ging hij naar Izii toe en de zonen kwamen stuk voor stuk langs. Eliab, Abinadab, de derde weet ik niet meer, maar er waren 7 en die waren het allemaal niet. Toen zei hij, hebt gij dan nog meer? Ja, zei hij, ik heb er nog één, die is bij de kudde in het veld. Dat was David, de 8e. Dus wie is meer dan 7 zonen in de Bijbel? In die geschiedenis is het David. En David is uiteraard een beeld van Christus, de echte geliefde. Het hele verhaal van Rut speelt zich ook af uiteindelijk in dat geslachtsregister wat uitloopt op David, de koning van Israël. En hij is meer dan 7 zonen voor Naomi. Wel, dat is een beeld van David, maar dan de ware geliefde Christus, die de koning Israël zal zijn. Daarom staat het hier zo even bij. En Naomi nam dat kind en zette het op haar schoot en werd zijn voedster. En de naburen gaven hem een naam, zeggende aan Naomi, is een zoon geboren, zij noemden zijn naam Obed. Niet Obed, maar Obed. Obed betekent knecht, dienaar. Deze is de vader van Isi, Davids vader. En dan komt de geslachtsregister nog even van Peres. Peres gewoon Hezron, Hezron gewoon Ram. Ram gewoon Abinadab en Abinadab gewoon Nachesson. En Nachesson gewoon Salma of Salmon. En Salmon gewoon Boas en Boas gewoon Obed. En Obed gewoon Isii en Isii gewoon David. Dus eigenlijk loopt het verhaal uit op David. En hij is dus de zoon van Isaïe. En dan ga ik nog even naar Jesaja 11. Jesaja 11. Want er zal een reisje, vers 1 zegt dat, voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaïe. Het gaat om de stamboom, de afstamming. En een scheut uit zijn wortelen zal vrucht voortbrengen. Op hem zal de geest des Heren rusten, de geest der wijsheid en des verstands, de geest des raads en der sterkte, de geest der kennis en de vrezen des Heren. Jesaja 61 vers 1 zegt, de geest des Heren is op mij. En de Heer haalt het in de synagoge te Nazareth aan en hij zegt, als je dat gedeelte leest, heden is dit schriftwoord in uw oren vervuld. Waarmee dus deze persoon, die uit het geslacht van Isaïe, de wortel van Isaïe genoemd wordt, niemand anders blijkt te zijn dan Jezus Christus. En aan het eind staat dan, in vers 9, gij met men zal nergens leed doen, nog verderven op de ganse berg mijner heiligheid, want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Dat is nog steeds toekomst, hè? Dat is pas echt in de 1000 jaren zo. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heiden naar de wortel van Isaïe, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. De wortel van Isaïe wordt hier zo genoemd. Isaïe is de vader van David, die koning was geworden later. Maar we kennen de Heer Jezus Christus ook als de wortel Davids in Openbaring. In Openbaring 5, als die boekrol geopend moet worden met die 7 zegels, is er niemand waardig dan alleen degene die daar de wortel Davids genoemd wordt. En die er dan uitziet als een lam, staande als geslacht, maar ook als de leeuw uit de stam van Juda, de koning uit Juda. En iets verderop in Openbaring 22 zegt hij zelf, ook: ik, Jezus, ben de wortel en het geslacht Davids. En dus die geschiedenis waar Boaz een uitbeelding van is met Rut, is feitelijk een illustratie van uiteindelijk David Christus in zijn wederkomst, die een relatie aangaat met een wedergeboren Israël. Een nieuw verbond volgens Jeremia 31. En die eerste losser, zulkeen, is een beeld van Christus in relatie tot zijn erfdeel, de gemeente. En daarom kan hij nu niet trouwen met Rut, want hij moet zich nu wijden gedurende deze bedeling der genade Gods, de bedeling der verborgenheid. Hij heeft zich afgezonderd, is verborgen. Moet hij zich wijden aan de taak die hij van de Vader nu gekregen heeft. Hij leeft voor God en hij leeft altijd om voor ons te bidden, zegt de schrift. Als hoge priester, als hoofd van de gemeente. Dus zulkeen is Christus ten laatste in relatie tot de gemeente. En Boaz is Christus in relatie tot Israël in de wederkomst. Twee personen die allebei een losser zijn, maar in verschillende hoedanigheid. Die volgen elkaar feitelijk op. En toch vind je daar gemeentelijke waarheid in terug. Toch mooi geïllustreerd, of niet? Dat is de rijkdom van Gods woord, hè? Ja. En ik kan... hoeveel tijd heb ik nog? Vooruit. De losser wordt ook genoemd de bloedwreker. Ja, dan moet ik erbij zeggen, het woord wreker is het woord voor losser. En het woord bloed, dat is dam, komt er dan nog bij. Dus de losser kan ook een bloedwreker zijn. Hoe zit dat? Gaan we even lezen. Dat staat in... Dat is het nummer 35. Dat is ook een inzetting. En ik noem hem omdat daar feitelijk ook gemeentelijke waarheid in wordt geïllustreerd. Het verdient echt aandacht om daar meer tijd aan te besteden, maar ik doe het nu even in grote lijnen. Nummer 35. Vers 9. Voort sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: wanneer gij over de Jordaan gaat naar het land Kanaan, zo zult gij maken dat u steden tegemoet liggen die u tot vrijsteden zullen zijn. Opdat de doodslager daarheen vliede die een ziel onwetend geslagen heeft. En deze steden zullen u tot een toevlucht zijn voor de bloedwreker, opdat de doodslager niet sterven totdat hij voor de vergadering aan het gericht gestaan hebben. En deze steden die gij geven zult, zullen 6 vrijsteden voor u zijn. In Jozua 20 vers 7 en 8 worden ze dan ook nog genoemd. De gedachte is dat wanneer iemand onwetend, onvoorziens een ander heeft gedood, er wordt bijvoorbeeld een voorbeeld genoemd van dat men hout hakt in het bos en dat van de steel, dat ijzer waar men mee slaat op de boom, er afvliegt en dat raakt dan een andere houthakker die daardoor gedood wordt, dus een doodslag. Dat die man die dat doet, eigenlijk onvoorziens dat doet, dat heeft hij niet bewust gewillen doen. Dat is hem overkomen. Maar hij wordt wel als doodslager gezien. Maar feitelijk onwetend, hij wist het niet. Het is niet iemand die die persoon heeft gehaat om dat te doen. Of die iets op het oog had bewust om hem dood te doden. Het is hem overkomen, dus onwetend, onvoorzien. En als dat gebeurt, kan zo'n persoon naar een van die 6 vrijsteden vluchten. Daar is hij dan veilig voor de bloedwreker. Dat wordt verlosser. De bloedwreker, iemand is het naaste familielid die dus wraak kan doen op degene die die doodslag heeft teweeggebracht. Maar eerst moet bewezen worden of dat ook daadwerkelijk met opzet was. En dat was in dit geval, wat het voorbeeld is, niet zo. Dan kan hij dus vluchten naar een van de 6 vrijsteden. 3 aan de ene kant, 3 aan de andere kant van de Jordaan, over het land verdeeld. Dus waar het gebeurt, zoek je de dichtstbijzijnde. En daar kun je dan in de stad veilig zijn. Je wordt nog wel voor de vergadering te gerecht geplaatst. En er moet gekeken worden of je ook daadwerkelijk onschuldig was. Nou, als je het onwetend hebt gedaan, ben je daar veilig voor de wraak van de bloedwreker. Het naaste familielid kan je dan niet doden, tenzij je uit de stad gaat. Dan ben je niet veilig. Je moet in die stad blijven. En er staat er ook nog bij, tot de dood van de hoge priester. Als de hoge priester sterft, dan mag hij terugkeren naar zijn eigen erfdeel. Dus het hangt er maar vanaf hoe lang de hoge priester leeft. Nou, deze geschiedenis is een inzetting onder de wet, is een schaduw van toekomende goederen, zegt het Nieuwe Testament, heeft dus een betekenis en heeft te maken met de Heer Jezus die gedood werd. Denk aan de woorden van de Heer toen hij aan het kruis sprak: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat ze doen. Hoewel ze hem wel haten, hoewel ze hem wel bewust zochten te doden, wisten ze niet wat ze deden. Want ze hebben onwetend meegewerkt aan het plan van God. Dat de Heer Jezus Christus moest lijden om daarna zijn heerlijkheid in te gaan. En om verzoening tot stand te brengen. Dat was door al de profeten tevoren aangekondigd. Dus op die manier is het zo dat degenen die dat feitelijk gedaan hebben ook gewroken konden worden. En het naaste familielid van de Heer zelf, dat is God de Vader. Hij zou hen kunnen wreken. Maar hij biedt hen na de opstanding alsnog vergeving aan als men zich bekeert. Dan ga even naar Handelingen 3. Daar staat in vers 14: maar gij hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en hebt begeerd dat u een man die een doodslager was, zou geschonken worden. Dat was dan Barabbas, hè, die werd gekozen. Die was een echte doodslager, een moordenaar. En de vorst des levens hebt gij gedood, welke God opgewekt heeft uit de doden, waarvan wij getuigen zijn. En door het geloof in zijn naam heeft zijn naam dezen gesterkt. Dat was die kreupele man die genezen werd, die gij ziet en kent. En het geloof dat door hem is, heeft hem deze volmaakte gezondheid gegeven in uw aller tegenwoordigheid. En nu, broeders, hij spreekt tot de Joodse mensen daar. In de tempel, notabene, Israëlitische mannen heten ze in vers 12. En Petrus zegt tot hen, nu broeders, ik weet dat gij het door onwetendheid gedaan hebt. Ze wisten niet wat ze deden. En, staat erachter, gelijk als ook uw oversten. Die vergeving werd hun dus aangeboden. Daarom, nu ze dat dan weten, staat er, maar God heeft al zo vervuld hetgeen door het mond van al zijn profeten tevoren verkondigd heeft dat de Christus lijden moest. Ze werkten dus onwetende mee aan het plan van God. Niettemin zou ze verantwoordelijkheid kunnen afgeëist als ze zich niet zouden bekeren, want dat staat er meteen achter. Betert u dan en bekeert u opdat uw zonden mogen uitgewist worden wanneer de tijden der verkoeling zullen gekomen zijn van het aangezicht des Heren. Met andere woorden, als men zich bekeert tot de Heer die opgestaan is, dan heeft men ook vergeving van zonden ontvangen en is men dus veilig. Dan komt men in een vrijstad. Waar komt men terecht als je tot geloof komt? Als je het over een stad hebt, maar er waren er zes, als je het over een stad hebt, is dat het hemels Jeruzalem. En als je het hebt over een plaats waar je dan in terecht komt, dan is dat in de gemeente, het lichaam van Christus. En daarin ben je veilig tot de dood van de hoge priester. Maar onze hoge priester leeft voor eeuwig. Die vrijsteden geven dus de plaats aan waar je de toevlucht zoekt. Betekent het woord ook vrijstad, stad van toevlucht of toevluchtsoord. Dan moet je bij de Heer zijn. Onder zijn vleugelen kun je schuilen, dan ben je veilig. En dan door één geest word je gedoopt in één lichaam. Het lichaam van Christus, dat is het huis Gods waar hij de hoge priester van is, die grote priester. Dus de vrijsteden zijn een beeld van de gemeente in de vrijheid gesteld. En ik heb me afgevraagd waarom het er zes zijn, 2 keer 3, aan de ene kant, in het land zelf 3 en over het Jordaanse ook 3. En 2 keer 3, dat gaat dus om de 2 en de 3. En 3 bepaalt ons in eerste instantie bij natuurlijk de opstanding van Christus. Nieuwe leven. En 2 heeft te maken met de 2 die samen nu de gemeente vormen. Joden en heidenen. En 2 duidt ook op het dubbele deel, het eerstgeboorterecht met zijn dubbel deel. Dat zijn wij als gelovigen, behoren tot een gemeente van eerstgeboren die in de hemel opgeschreven zijn. Dus ook die vrijsteden, ik heb het nu in volgevlucht gezegd, zijn ook een beeld van de gemeente feitelijk, waarin je veilig bent, omdat je bij de hoge priester je heil hebt gezocht. Zo zijn er nog meer. Ik heb nog een paar minuutjes, dan refereer ik nog even aan het loon. Herinner je nog de geschiedenis uit Genesis dat Jacob zijn loon verzamelt? Laban zegt, wat zal je loon zijn? Nou werkt hij eerst 7 jaar voor Lea, blijkt dan. 7 jaar voor Rachel en dan ook nog voor zijn eigen loon, wil zeggen het vee wat hij verzamelt in 6 jaar, totaal 20 jaar, een onderbreking in het buitenland. En daarna zegt de Heer, keer terug naar het land. En dan keert Jacob met heel zijn gezin en de kinderen en met alle vee terug. Dat is zijn loon. En ook daarin hebben we gezien dat Jacob een beeld is van Christus en het loon van Christus is de gemeente in die onderbreking. En er stond zo prachtig bij dat hij zich heimelijk had ontstolen van Laban. Toen ook wel laten zien dat dat iets wat in het verborgen is heeft plaatsgevonden. Dat is een beeld van de opname van de gemeente. En zo zie je maar, op veel meer plaatsen wordt ook de gemeente wel degelijk genoemd. En vond je dit te snel gaan? Nou, luister dan die studie nog eens een keer af uit de serie van Typen van Christus in Genesis. Dan krijg je wat meer details. Maar voor nu wil ik het hier graag bij laten. We zullen de Heer danken. Trouwe Heer, we mogen u dankzeggen dat we uw woord hebben gekregen om ons daarin te verdiepen. Om uw woord te leren kennen en daarmee uw grootheid, uw plan te leren ontdekken. En dan komen we steeds meer onder de indruk, Heer, hoe gedetailleerd u alles in uw woord hebt neergezet. En dat u ons daardoor uw geest ook inzicht in wil geven. We danken u, Heer, dat we mogen weten dat wij behoren tot uw gemeente, het lichaam van Christus, dat u het hoofd van ons bent, onze hoge priester die voor ons bidt, en dat het ook op verschillende manieren in het Oude Testament werd geïllustreerd. We hebben het gezien vanavond in Rut, en we weten ook dat het zich
voordoet in de geschiedenis van de vrijsteden en in de geschiedenis van Jacob. Heere, zo zijn er meer, waar wij telkens weer nieuwtestamentische gemeentelijke waarheid mogen ontdekken. En dat is een groot voorrecht, Heer, dat u ons dat zicht wil geven. Want we zouden immers die verlichte ogen des verstands en des harten ontvangen, om inderdaad Christus in al zijn heerlijkheid te mogen kennen. Want als we dat leren kennen, weten we ook wat onze heerlijkheid in toekomst is. Want wij maken er deel van uit. Wat een rijkdom van genade. Dank, Heer, dat u voor ons zorgt, dat u met ons bent en dat u ook beloofd hebt dat u als hoofd ons reinigt en heiligt. En dat we ook ijverig zouden kunnen zijn in de goede werken die u tevoren hebt voorbereid, opdat wij daarin zouden wandelen. Heer, dat we het mogen doen tot eer van uw naam. Bewaar ons zo ook weer op de weg en sterk ons en geef ons zicht en wijsheid in alle dingen die wij ook door de week mogen doen tot eer van uw naam. Halleluja. Amen.